voor degenen die mijn leven nog niet kennen. Ik ben Jaap Heerga, voorganger van de Messiaanse gemeente Leeuwarden. En ik groet u ook namens deze gemeente. Het is mij genoegen om ook hier weer eens met jullie het woord te delen. Ja, vandaag staat de parasha Shelach Lecha centraal. We hebben er al stukjes van gelezen. En mag graag mijn overdenking onderverdelen in deze vier lezingen. En de torenlezing, dat is als het ware het gebod, de leefregel. De profeten, dat zijn de commentaren. Het evangelie, dat is het perfecte voorbeeld, kunnen we daarin lezen. En in de brieven lezen wij de praktische handleiding. En zo is Gods woord één. En zo gaan we ook diverse teksten met elkaar lezen en kort inzoomen. Volgende. En een gedeelte is hiervan gelezen, dus ik zoom op bepaalde dingen in. Gezegend bent u, Heere, Yahweh Elohim, God van Israël, schepper van het universum, door onze Heer Yeshua Messias, dat u aan ons uw woord gegeven hebt. En dan in nummer 13, vanaf vers 1, de Heere sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen. Ja, daar valt direct al iets op, stuur voor u. En dat is waar dan ook staat, Shelach Lecha, stuur voor jezelf. In Deuteronomium 1 vers 22 gelezen wij, laten we mannen voor ons uitzenden om het land te verkennen. Er was een nummerering onder het volk al gaande over het intrekken van het land. En zo gaf God al aan Mozes de opdracht, stuur mannen voor jezelf. Hij zegt niet, stuur mannen uit. Nee, stuur mannen voor jezelf. Dus het is als het ware voor je eigen gemoedsrust. Je stuurt mannen voor je eigen gemoedsrust uit. Het gemoedsrust van het volk. Hier komt al een vorm van twijfel naar voren. Een vorm van ongehoorzaamheid. En daarom zegt God ook hier, stuur mannen voor u uit. Om te voorkomen een eigenhandige actie. Dat de mensen, het volk, in eigenhandig het land gaat verkennen en wil veroveren. Herkennen, verspieden, wordt het vaak ook vertaald. Verkennen, bekijken hoe het ervoor staat. Het is heel belangrijk wanneer je in sommige situaties terechtkomt, om de situatie in ogenschouw te nemen. Te relativeren, te bekijken, te overdenken. Voor je in actie komt. Dan gaan we straks meer op inzoomen. Op dat verkennen. Maar Israël, 12 mannen van de Israëlieten, 1 man uit elke stam, worden gestuurd. En ze trekken het land in. Mozes zegt toch nog tot hen, vat moed. Dus hij probeerde hen toch nog even een bemoediging mee te geven. Laat je niet afleiden. Hou moed, met andere woorden, blijf op God zien. Want twijfel leidt tot ontrouw. En dan lees je ook dat Hosea de naam van Josia krijgt, Jehoshua. Om ook Josia een hart onder de riem te steken. Jouw naam betekent hij redt. Maar ga niet in eigen kracht, maar ga in de kracht van de Heer. Jehoshua, de Heer redt. En zo gaan ze dan op weg het land door van zuid naar noord. En wij verkennen het land. En daarna keren zij terug van het verkennen van het land. Na verloop van 40 dagen. En ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij de hele gemeenschap van Israëlieten in de woestijn Paran, bij Kades. En ze brachten aan hen heel de gemeenschap verslag en toonden hun de vruchten. Wanneer je de zaak overzien hebt, dan geef je daar een evaluatie van. En ze toonden de vruchten. En het was zo. Het land vloeide over van melk en honing. Ze hadden al die mooie dingen gezien. Al die gespieders zagen hetzelfde. Maar de reactie op wat je zag werd anders geïnterpreteerd. En gaan we naar de volgende sheet. Ze vertelden het Mozes en zeiden: wij zijn in het land gekomen waar u ons verstuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben daar nakomelingen van Enoch gezien. Hier vind je het woord dat totaal de omslag bewerkt in de hele geschiedenis van Israël. En het wordt hier in deze herziene statenvertaal vertaald met echte. Het is het Hebreeuwse woord efesh. Wat ook vertaald kan worden met maar. Toch, echter, toch of doch en stoppen. We hebben op school geleerd, wanneer je iets betoogt en dan zeg je daarna maar, dan is het allegeen wat je daarvoor gezegd is niet meer van toepassing. Maar is ja, nee. Als je een heel positief betoog houdt en daarna zeg je maar, dan zeg je aan waarde, ja, dat heb ik wel gezegd, maar nee. En dit is de omslag. Hoe vaak komt het niet in mensen voor dat het woordje maar. Ze zien reuzen. Ze zien al het mooie, maar ze zien ook reuzen. En het vele vaak meegemaakt, om het even heel concreet te maken, men komt het inzicht voor de Sabbat. En dan wil men Sabbat vieren en in een gegeven moment komt die reus, want ja, dan kan ik meer kopen. Dan kan ik meer naar de supermarkt. Toen wij meer dan 30 jaar geleden tot de Sabbat overgingen, bijna 35 jaar geleden, ja, toen waren er geen winkels s'avonds open. Dan gingen de winkels om 5 uur dicht. En als je naar de winkel moest, ja, dan moest het overdag. Maar overdag was je aan het werk. En zondags waren de winkels ook gesloten. Nou ja, dan was het enige mogelijkheid in de zomer, dat kon je vrijdagavond nog. Want ja, de zon ging wat later onder. Maar door de week, hoe los je dat op? Want zaterdags wou je niet meer naar kopen. Gelukkig hadden wij de SFV. En die was ons heel gezin. En we lagen een blaadje klaar. En zo'n kratje zetten we neer. En dat werd voor ons gezorgd. Zo was het gelukkig was het opgelost. Maar dat is weer zo'n reus die jij moet cancelen. En zo zijn er vaak meer van die dingen. Ja, maar dan kan ik dit niet. Ik ben eens een keer naar met Gerard Weitzma naar een symposium geweest van Billy Hybels van Willow Creek. En er werd er een toneelstukje opgevoerd. En die man die dat, die vrouw die dat speelde, die speelde eerst een dame die daar aan het bureau zat en een meneer of andersom. U kent wel zo'n scène al op het werk, hein? De secretaresse en de baas. En ja, en toen op een gegeven moment werd het omgedraaid en toen ging die persoon heel netjes leven. Maar hij vond toch een BH in het laadje van zijn bureau. Het klopt, want dit eigenlijk wilde me dit eigenlijk aangeven. Ja, als christen mag je niks meer. Als christen moet je heel braaf gedragen, heel mooi aan regels gedragen. Dat is het beeld dat de wereld ook heeft. Nou, En we hebben het ook vaak met liefdemalen in onze gemeente meegemaakt. Dat er toen was het ongezuurde brodenfeest en er mag er geen zuurdeeg meer zitten. Nou, dan denk je, nou, maar even kijken hoe dat afloopt. Nou, genoeg te eten. Want je denkt dan soms door, dat is weer zo'n reus op je pad. Ja, maar ik mag geen zuurdeeg meer eten. Maar geen gist of rijstmiddel. Dan kan ik dit niet eten, kan ik dat niet eten. Maar dat is genoeg. Het is net waar je op hoogst. Dat zijn reuzen in je leven. Momenteel heb ik ook een reus in mijn leven die ik mee moet handelen. En dat is mijn vrouw. Die heeft zwaar te lijden onder een burn-out. En dat geeft heel veel obstakels. Heel veel ruis. En dat beperkt je heel veel in je handen. Hoe ga je daarmee om? Wordt dat je doel? Wordt dat je struikelblok? Wordt dat jouw breekpunt om van God los te komen? Want die reuzen zijn alleen maar bedoeld opdat je niet in zult gaan. Dat was de hele bedoeling ook van de gedachte van Satan om deze verspieders te beïnvloeden. Opdat ze het land niet in zullen gaan. We hebben het zo net gelezen uit de Hebreeënbrief. En dan komt Caleb aan het woord. En Caleb, die heeft een andere gezindheid. Toen bracht Caleb het volk tegen Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Hij zag verder. En dat zullen we straks meer zien in zijn woorden die hij spreekt. Maar de mannen die met hen opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Wij waren in onze ogen als springkaarten en wij waren het ook in onze ogen. Wie kent niet het woordje Calimero? Ik ben klein en zij is groot. Calimero. Ja toch? Hoe vaak zijn we die niet gekomen in ons leven? En we met dingen te maken krijgen, of gepest worden, of behandeld worden. En dan krijg je, ik ben Calimero. En dat is hier net is precies hetzelfde geval. Dan is alleen maar om je van je doel af te laten leiden. Even een doorklik. Dan verschijnt er iets. Ja. Exodus 23 vers 2. En daar staat. De meerderheid niet volgen in het kwaad. Het staat in de Torah. In de 10 woorden. In de overeenkomst. Bij de Sinai. Dat wij ons niet laten volgen door het kwaad. Dus je moet niet met de massa meelopen. Je moet erover nadenken. Waar ben je mee bezig? Maar het volk sleurde zich mee. En dat is in de natuurwetenschap, gewoon in de wereld is het ook zo. 80% van de mensdom is volgzaam. 20% lijkt, waarvan 10 positief en 10 negatief. Wanneer de 10 negatieven aan het woord zijn en meer invloed hebben, gaan die 80% voegen zich bij die 10 negatieven. En dan heb je direct 90% negatief. Als jij in staat bent als 10 positieve, daar een ander betoog tegenover te zijn, dat het beter over is, dan gaat die 80% die schuift erover. Dus in de dierenwereld, dus in de hele wereld, zie je 20-80. Het is ook zo als je alle geld op de wereld zou verdelen aan alle mensen. Over 20 jaar zouden we precies bij dezelfde 20 mensen 20% weer terug zijn. Zo steekt je hele wereld in elkaar. De mensen zijn volgzaam. En daarom is het volgende klik. Ik kom weer een woordje. Woorden zijn zo belangrijk. Welke woorden spreek jij? Spreek je van, ja, maar er waren enakieten en wij waren springhanen. Dat geeft direct een setting. Daarom is ook als je is deze plek geen steekstoel, maar een preekstoel. Een heel groot verschil. We moeten heel goed als leiders onthouden dat je frustratie mag je nooit van deze plek Als je twijfelt, dat het heeft gevolg. Woorden hebben scheppingskracht. Maar woorden kunnen ook mensen blokkeren. Zoals deze woorden van deze gespieders. Ze waren helemaal geblokkeerd en konden het niet meer opbrengen. En daarna gingen ze uit een stukje relabiet. Dan gaan we het dan zelf doen. Als reactie. Maar dat valt dan helemaal verkeerd uit. Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte teruggaan. Daar lezen we verder. Maar eerst even nog een volgende doorklik. Geloof en twijfel zijn twee verschillende dingen. Twijfel is ongeloof. Door woorden kun je twijfel zwaaien. Maar Caleb geloofde. En ook Abraham geloofde. Als wij dit lezen in Romeinen 4, vers 19 tot 21. En niet verzwakt in het geloof. Heeft hij er niet op gelet op dat zijn eigen lichaam reeds gestorven was? Dus je ziet niet op je eigen tekortkomingen, op je eigen situatie. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd versterkt in geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Hij was ten volle van overtuigd dat God ook bemachtigd was te doen wat beloofd was. Waar is je focus? Is je focus op het probleem? Of is je focus op het doel? Dat heeft er alles mee te maken. Van je houding en je startpunt. En we lezen nu verder. De volgende sheet. Laten we naar Egypte terugkeren. Ach, dat christelijke leven, dat leven met de Heer. Die Sabbat vier achter, het is veel te moeilijk. Ach, wat voegt het allemaal toe? Maar. En ondertussen dwaal je steeds verder van de doel af. En dat is ook in je eigen leven dat je op moet passen voor je maars. Ook waar God je voor geroepen heeft. Waarvoor heeft Hij jou binnen het koninkrijk geroepen? Wat is jouw plek? Ga niet bij elke omstandigheid. Ja, maar die heeft hulp nodig. Ja, maar dat moet gedaan worden. En als dat niet gedaan wordt, dan ja, maar. Je kunt van alle ballen in de lucht willen houden. Maar dan kom je niet op een plek ten volle waarvoor God je gevraagd heeft. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met een gezicht op de aarde. En de hele gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nut, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons dat land brengen. Het is altijd aan God hoe Hij het doet. En langs welke wegen. Het is genade. En Hij zal ons geven een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen komt tegen de Heer niet in opstand. Jama is een opstand tegen God. Je wilt voor de dingen weglopen. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, daar ben ik niet goed genoeg voor. Nee, dat kan een ander beter. Maar God zoekt niet bekwamen, Hij wil mensen bekwamen. Het bijzondere is dat hier in het hele verhaal Mozes en Aaron niet worden gehoord. Zelfs Jozua wordt eerst niet gehoord. Caleb. Die neemt het woord. Jozua, zijn naam, zegt het dan. De Heere die redt. En gaat nu ook in dit betoog Caleb ondersteunen. Komt tegen de Heere niet in opstand. Met andere woorden, blijf hem op hem focussen. En wees niet bevreesd door de bevolking van het land. Laat je niet afleiden door wat de mensen zeggen. En de mensen hebben in al een heel veel verhaal. Maar als het op aankomt, zijn ze er niet. Wees niet bevreesd voor de bevolking, want zij zijn ons dat voedsel. Hun schaduw is van hen geweken, de Heer is met ons. Wanneer licht komt, verdwijnt schaduw. Als er niet een beetje licht is, dan zie je schaduw. Maar als het volle licht komt, verdwijnt de schaduw. En dan kom je in je blootje te staan. Zo kwamen ook de goden van Kanaan. De schaduw is van hen geweken. Ze kwamen, werden tentoongespeld, ze werden aanwijsbaar. Want de goden van Kanaan zijn verborgen goden. En die hebben wij ook dagelijks mee te maken. Goden die niet direct zichtbaar zijn. Maar ons, en daar komen we straks nog op, ons van ons doel willen afhalen. We hebben misschien enakieten, die kun je zien, die zijn groot. Die ga je in de kracht van de Heer bestrijden. Maar dan, de vervolging, hoe handelt die? Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap met hen met stenen te stenigen. Maar de heerlijkheid verscheen in het centrum van ontmoeting. En we gaan verder naar de volgende. Ja. Want de mannen die mijn heerlijkheid te zien hebben en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, die mij nu al 10 keer op de proef hebben gesteld. Ja, als je niet wil horen, moet je me voelen. Je hebt de oude misschien al 10 keer gezegd dat die kachel heet is. Maar op een gegeven moment zeg je dit niet meer. Dan zeg je, jongen, dan laat me dan maar voelen. Maar je hebt ondertussen wel de natte doek bij je. Soms is gewoon ervaren is beste leermeester. En daarom moet je groeien in je geloof, ook door de ervaringen. En zij zullen het land van de vader verschoren hebben niet zien. Dan hebben ze net ook geen ongehoorzaamheid, opstandigheid, rebellie. Ja, geen van hen die mij verworpen hebben. Want alle jamaas is een verwerping van God. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was, en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht bezit brengen. Caleb, een hele bijzondere naam. Een hele bijzondere naam. Het komt van het Hebreeuwse woord Caleb. En dat betekent hond. En Caleb betekent niks anders dan hondstrouw. Zo trouw als een hond. Weet niet, wie van jullie heeft een hond? Ik heb jaren een hond gehad. Ja. En hoe reageert zo'n hond?
Een vriend.
Is je vriend, hè? Is je makker. Elke keer dat ik s'morgens de stal in ging, wacht hij daar. En was ook de eerste die mij s'morgens begroette en de laatste die mij... En overal waar je heen ging en als ik dan op de trekker het land in ging, ben jij 30 jaar boer geweest. Wachtte hij op het erf tot ik terugkom. En als ik de schapen verwijde, ik had een border collie, ging hij met mij de schapen drijven. Prachtig. Hij ziet je naar je ogen. Hij is gefocust op zijn baas. En zo is Caleb ook gefocust op zijn baas. Hondstraal. En hem was een andere geest. Die geest die zei, jongens, niet van ja maar. Van wat vind ik en wat denk ik, wat voel ik. Whatever. Nee, de baas. De baas. Daar draait het bij de hond om. De baas. Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van de wereld, rotsvaste steun voor eeuwigheid. Rechtvaardig in alle geslachten. Vertrouw God die zegt en doet. Spreekt en volbrengt. Wiens woorden waarheid en gerechtigheid zijn. Trouw bent u. Onze God en koning. Volgende klik. Ja, trouw en loyaliteit. Dat bewees Caleb. Dat was zijn naam. Trouw en loyaliteit. We gaan verder. Hier even een overzichtje. Hier zie je dus aan de rechterkant Caleb in zijn betoog. En daarachter Josia, al daarnaast, om het volk toe te spreken. En aan de andere kant die trouwe hondenogen. Dan zitten ze zo mooi en kijken ze op naar een baasje. Ja. Mijn hond zag er zo ook uit en heette Fanny. Ja, 14 jaar gehad. Prachtig. Caleb betekent dus hondstrouw. En had een broer die heette Kenneth. En dat betekent jager. En daar staat dan bij dat Josia, dat Caleb was de zoon van Jefune, de Kenaziet. Haar Kenaziet. En nu zijn er bepaalde uitleggers die zeggen, ja, maar dus hij was een nazaad dus van de Kenazieten, die in Genesis 15 vers 90 genoemd werd in zijn stam. Dus hij was als het ware een buitenlander, die zich geïntegreerd had in Israël. Maar het meest voor de hand liggende is dat we niet gaan knippen en plakken, maar lezen wat er staat. Eigenlijk hadden we gewoon moeten vertalen. Caleb, de zoon van Jefune, de jager. Het is veel duidelijker geweest hoe het is. Hij was uit de stam Juda. Waar natuurlijk kunnen mensen opgenomen zijn in de stam Juda, maar bij de toegang naar naar Egypte toe waren er geen Kenizzieten. Dus het is meer voor de hand liggend dat het gewoon Caleb, de zoon van Jefune, de jager. En ook Caleb zijn broer heette Kenaz, en wat jager betekent. De dochter van Caleb en de zoon van Kenaz, die trouwen later met elkaar, en Otniel is een volgende richter. Nu even een grapje er tussendoor, mag wel, hè? Wist u wel dat de Friezen ook voorkomen in de Bijbel? Ja, ja. En ik zal u geven het land van de Amorieten, de Ketieten, de Ferezieten. Maar weet u wel wat als u leest Ferezieten, wat daar dan in het Hebreeuws staat? Friezen. Friesi. Of Friesi, Friesi. Dat is met begint met vee. De Friesi. Die komen er dus al voor. En die wonen in het Noorderland. In het gebied van later door Issachar. Maar Friesi betekent eigenlijk gewoon plattelander. Maar dat zijn we toch ook, hè? Dus, we hebben er voor, hè? Ja, Friezen waren alvast in genoemd. Maar ja, het is wel jammer dat ze er wel uitgegooid moesten worden. Ja. Dat moet van Israëlieten. Mis. Maar het is gelukkig een moment dat is als we ons bekeren om de God van Israël volgen, dan mogen we erbij horen. Dat is even terzijde. Nu gaan we verder. Hier zie je de betoog van de verspitters. Ja, zo hoog, zo groot. Ja, het is net hoe je er tegenaan kijkt. En als je Calimero kijkt, dan zijn ze heel groot. Volgende. De andere verspieders zien problemen. Caleb ziet de oplossing. Als je in de Heer bent, dan ben je groot. En is alles om je heen klein. Want je ziet vanuit God. En dat is welke ogen. Met welke ogen zien wij naar de omgeving om ons heen? Hoe kijken wij naar deze maatschappij? Laten we ons intimideren, of gaan wij met glanzende ogen kijken naar deze wereld? Volgende. Kijken heel anders. Ja, kijken heel anders. Dit is een oproep van Paulus in Efeze 4:20. En als we niet anders willen zijn, en niet willen worden, en steeds maar ja maar zeggen, ja, dan kan het wel eens voorkomen dat wij niet in zullen gaan vanwege ongehoorzaamheid. Gaan we verder. Gaan we dat afronding. Een andere geest. Ik heb nu even een andere lezing uit Jozef gekozen dan vanmorgen is voorgelezen. Want ik wilde verder gaan met Caleb. 45 jaar na de mislukte intocht zegt Caleb, ik was 40 jaar oud toen Mozes mij vanuit Kadesh met Barnea uitstuurde om het land te verkennen en toen ik hem verslag uitbracht zoals in mijn hart was. Zijn hart sprak. Niet uit je emotie, maar uit van hart, waar een hartsverlangen in zat. Een andere geest. Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. En we hebben zo net ook gelezen in die andere, dat de bevolking smelt van angst. En zo behoort het te zijn. Wij moeten een bepaalde uitstraling hebben, dat de anderen smelten. Wij moeten vol, zo vol vuur zijn, dat het onze omgeving doet smelten. Ikzelf echter volhardde erin de Heer mijn God na te volgen. Hij bleef vasthouden aan de Heer. En dat is ook door alle moeilijkheden heen. Door alle reuzen en wat voor dingen op je leven. Hou vast. Toen zwoer Mozes op de dag. Het land dat uw voet betreden heeft. Zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. Weer wordt het aangehaald. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als in de dag toen Mozes mij eruit stuurde. Ja, als je vol van de Heer is, dan ben je als 85-jarige nog steeds jong. Want Mozes moest ook tot zijn 80ste wachten voordat hij in arbeid kon komen. Dus zeg nooit, ach, het is te laat, ik ben te oud. Om nog iets voor het koninkrijk van God te doen, ben je nooit te oud. Misschien heb je wel 80 jaar nodig om voorbereid te worden op je taak. Zo ontvangt Caleb van Jozef de stad Hebron als erfbezit. En toen zegende Jozef hem en gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron als erfelijk bezit. Omdat hij erin volhard had, de Heer, de God van Israël, na te volgen. De Heer die vasthouden en hij krijgt Hebron. Hebron, de stad van de aartsvaders. Maar weet je, Hebron heeft ook een koning. En die koning, die was een beetje lastig. Want na die intocht onder Jozia, dan heb je in je mind, in je geest, de ene kieten, ga je verslagen. En dan ga je het land in. Dan kom je Jericho voorbij. Nou, dan maken ze een scheve schaat. En dan gaat het eerst mis in Ai. En dan komt het goed in Ai. En dan worden ze verlinkt door de Gibeonieten. En dan worden de Gibeonieten aangevallen door 5 koningen. En dan komen de Gibeonieten, dat is Jozia 10, komen de Gibeonieten bij Jozia, ja, je hebt het verbond met ons geslagen. Ja, toen moest Jozia wel. En onderweg komt hij 5 koningen tegen. En die 5 koningen staan voor alle koningen in het land Kanaan. Dan denk jij, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Ik wil hem volgen. Ik wil hem dienen. Ik wil met hem het land ingaan. Ik wil gehoorzaam zijn. Maar dan kom je de koningen nog tegen van het land. En die 5 koningen zijn 5 koningen die ons nog heden dagen plagen. Die we geregeld om het hoekje zien komen. Want die 5 koningen... Die legers worden verslagen en kruipen die 5 koningen en in een spelonk. En dan komt Jozia en doet er een steen voor. En dan gaat hij de legers verslaan en dan komt hij later terug en dan haalt hij die 5 koningen uit de spelonk. En weet je wat ze dan moeten doen? De oudste van het volk. Dan moeten ze hun voet op de nek van de koningen zetten. En daarna worden ze gedood door Josia. Wat wil dit allemaal zeggen? Die koningen, die staan voor demonen. Die staan voor de machthebbers die jij niet zou opnemen. Weet je wel hoe de eerste koning heette? Adonizedek. En zijn naam betekent mijn Heer rechtvaardig. Ach, wat ben ik goed. Wat ben ik goed. Wat ben ik. Maar dan staat het niet voor Gods gerechtigheid, maar voor je eigen gerechtigheid. Dat is een valstrik. Dus een andere is, dat je bent ontembaar. Zijn naam betekent ontembaar. Je komt steeds in opstand. Van ja maar. Je bent als een wilde ezel. En een ander betekent trots. En een ander betekent, en daar hebben we bijna allemaal heel veel last van. En dat is redeneren. De ene koning heet redeneren. We mogen alles zo graag wegredeneren. Redeneren dat het allemaal in ons straatje komt. Dat het allemaal zo uitwerkt zoals wij het denken te weten. Waak voor de vijf koningen. Het is onze opdracht om onze voet op de nek te zetten. Want hij zal de kop vermorzelen. Yeshua heeft er ons voor gedaan. Dat is onze opdracht. Ga op zoek naar de koningen. We kunnen de reuzen identificeren, die komen op ons af en die zien wij en die moeten we handelen. Maar de sneaky ones, die moeten we ook handelen. Anders kunnen we niet het hele land in besnit nemen. Nou, wij zien wel dat het een heel groot probleem wordt onder de... Ze kunnen het hele land niet innemen, want ze gaan verbonden aan, ze gaan dit en doen. Ze gaan er mee aan de haal. En als wij dat doen, volgende. Nog even een afsluiting en op eensomming en dan geef ik nog twee dingen met u mee. Volgende. Wat we van Caleb kunnen leren is vol vertrouwen moed houden. Je niet laten meeslepen. Oog op God houden. Net als een hond, je baas. Als een iemand dan die trouw en loyaal is aan zijn baas. Die niet twijfelt dat zijn baas iets uit zal halen dat verkeerd is. Zelfs een hond is bereid zijn leven te geven voor zijn baas. Geduldig wachten. Soms moet je 45 jaar wachten tot aan je bestemming gekregen. Caleb moest 45 jaar wachten voordat hij zijn cadeautje kreeg. 45 jaar moet je misschien wachten tot je bestemming komt. Kun je wachten? Kun je vertrouwen? En de meerderheid niet volgen, niet altijd volgen, durven anders te zijn, die niet laat meeslepen door Jan en alle man, maar op God te focussen en de juiste woorden te spreken. Hoe spreek jij over een ander? Wat motiveer je? Hoe spreek jij? Welke woorden gebruik jij? Volgende sheet. En als wij als een Caleb in het leven gaan staan. Dan lezen wij uit Romeinen 8. Immers zoveel er door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Door wie je allemaal jukken van reuzen en koningen. Opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba Vader. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer althans wij met hem lijden, of dat wij ook met hem verheerlijk worden. Tegenslagen, pesterijen, narigheid en dal, een diep dal. Kun je allemaal meeslepen en kan allemaal lijden met zich meebrengen. Situaties in je leven kun je helemaal tot stilstand brengen. Durf je nog op God te vertrouwen? Soms moet je moet alleen de grens over. Je kunt niet iedereen meenemen. Je gaat alleen de grens over. Om in te gaan. Maar door jouw inspanning, wij zijn niet geroepen voor onszelf, maar geroepen voor die ander. Je komt niet thuis zonder je broer. Ons, dat u hier zit, is niet omdat u voor uzelf eigen heil en toekomst. U zit hier omdat u geroepen bent om een ander thuis te brengen. Om hier gevoed te worden, hier gevormd te worden, hier boodschappen, hier materie mee te krijgen, om die ander thuis te brengen. En als wij dat doen, hebben wij al de garantie om thuis te komen. Maar de ander moet ook thuis komen, en de volgende. En dat is aan de brief aan Thyatira, waar Yeshua naar schrijft. En wie overwint en men werken tot het einde toe in acht neemt, die volhardt dus. Hem zal ik macht geven over heidenvolken. Ja, over koningen zullen op hun nekken gaan staan. En ze zal hen hoeden met een ijzeren staf. En ze zullen als kruiken van het park de bakken verbrijzelen. Zoals ook ik in die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Weer een van die twee elieden. Abba Vader, de morgenster. En toen wil ik als slot hun opdracht meegeven. Volgende sheet. We hebben gelezen over de 12 spieders. En hier lezen we over de 12 discipelen. Die worden erop uitgestuurd. En als wij volgelingen van Yeshua zijn, worden wij vandaag er ook weer op uitgestuurd. Je hebt weer bagage gekregen om een ander weer thuis te brengen. En dan zegt Yeshua tegen zijn discipelen. En hij riep zijn 12 discipelen bijeen en gaf hen kracht en macht over demonen. Dus al die koningen heeft op zijn nek die krabben. En om ziekten te genezen. En hij zond hen op de weg om het koninkrijk van God te prediken. En zieken te genezen. En hij zei tegen hen. Neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Dus Gods vertrouwen, het is van hem verwachten. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zijn hem. Israël, 40 jaar door de woestijn. Kleren sleten niet, schoenen sleten niet. Waar is ons vertrouwen? En welk huis u ook zult binnengaan. Blijf daar en vertrek daar. Van daaruit. En als ze u niet ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud de stof van uw voeten. Tot de getuigenis tegen hen. En ze vertrokken en reizen door alle dorpen. En verkondigen het evangelie en genazen overal zieken. Opdat u in hun voetsporen vandaag uw weg mag vervolgen. Halleluja. Amen.
Amen.